Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Vandaag lezen wij u graag verder voor uit de post-synodale apostolische exhortatie Evangelii Gaudium, de vreugde van het evangelie. Gepubliceerd door Paus Franciscus op 24 november 2013. We gaan verder met het eerste hoofdstuk, de missionaire verandering van de kerk. We behandelden reeds het eerste punt, een kerk die erop uitgaat. Nu komt het tweede punt aan bod, de pastoraal in een nieuwe opzet. Ik weet heel goed dat vandaag de documenten niet dezelfde belangstelling wekken als in andere tijden en snel worden vergeten. Desondanks onderstreep ik dat wat ik hier tot uitdrukking wil brengen een programmatische betekenis met belangrijke gevolgen heeft. Ik hoop dat alle gemeenschappen ervoor zorgen de noodzakelijke middelen in te zetten om verder te gaan op de weg van een nieuwe pastorale opzet die de zaken niet kan laten zoals zij nu zijn. Nu is een puur besturen voor ons niet van nut. Laten wij in alle streken van de aarde in een permanente toestand van missie verkeren. Paulus de VI nodigde ertoe uit de oproep tot vernieuwing te verruimen, om krachtig uit te drukken dat hij zich niet enkel richtte tot de individuele mensen, maar tot de gehele kerk. We herinneren aan deze gedenkwaardige tekst die zijn aansprekende kracht niet heeft verloren. De kerk moet haar zelfbewustzijn verdiepen, nadenken over het mysterie dat haar eigen is. Uit dit verlicht en werkzaam bewustzijn komt een spontaan verlangen voort om het ideale beeld van de kerk, zoals Christus dat zag, wilde en lief had, als zijn heilige en onbesmette bruid, te vergelijken met het feitelijke gelaat, zoals de kerk dat vandaag laat zien. Er komt daarom een edelmoedige en bijna ongeduldige behoefte uit voort aan vernieuwing, dat wil zeggen een verbeteren van de gebreken die dat bewustzijn als een innerlijk onderzoek in de spiegel van het voorbeeld dat Christus van zich in ons heeft nagelaten, aanklaagt en veroordeelt. Een citaat uit Ecclesiam Suam. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft de verandering in de kerk voorgesteld als een opening naar een permanente hervorming van zichzelf uit trouw aan Jezus Christus. Iedere vernieuwing van de kerk bestaat wezenlijk in het vergroten van de trouw aan haar eigen roeping. De kerk wordt op haar pelgrimstocht door Christus opgeroepen tot deze onafgebroken hervorming, die zij als menselijke en aardse instelling voortdurend nodig heeft. Een citaat uit Unitatis Redintegratio. Er zijn kerkelijke structuren die een evangeliserende dynamiek kunnen beïnvloeden. Eveneens kunnen goede structuren nuttig zijn wanneer er leven is dat hen bezielt, hen ondersteunt en hen beoordeelt. Zonder nieuw leven en een authentieke evangelische geest, zonder trouw van de kerk aan haar eigen roeping, ontaardt iedere nieuwe structuur binnen korte tijd. Een kerkelijke vernieuwing die niet mag worden uitgesteld. Ik droom van een missionaire keuze die in staat is alles te veranderen, opdat de gewoonten, de stijlen, de tijdschema's, de taal en iedere kerkelijke structuur een kanaal worden dat meer dan voor de bescherming van zichzelf geschikt is voor de evangelisatie van de huidige wereld. De hervorming van de structuren, die vraagt om een nieuwe pastorale opzet, kan enkel in deze zin worden verstaan. Ervoor zorgen dat zij alle meer missionair worden. Dat de gewone pastoraal op ieder niveau expansiever en opener is. Dat zij degenen die in de pastoraal werkzaam zijn, een voortdurende houding van erop uitgaan doet aannemen. En zo het positieve antwoord begunstigt van al degenen aan wie Christus zijn vriendschap aanbiedt. Zoals Johannes Paulus II tot de bisschoppen van Oceanië zei: moet iedere vernieuwing in de kerk de zending hebben als haar doel, om niet ten prooi te vallen aan een soort kerkelijke introversie. De parochie is geen structuur in verval. Juist omdat zij een grote kneedbaarheid heeft, kan zij heel verschillende vormen aannemen die de bereidwilligheid en de missionaire creativiteit van de herder en de gemeenschap vereisen. Hoewel zij zeker niet alleen de enige evangeliserende instelling is, zal zij, als zij in staat is zich te hervormen en voortdurend aan te passen, de kerk zelf zijn die leeft te midden van de huizen van haar zonen en dochters. Dit veronderstelt dat zij werkelijk in contact staat met de gezinnen en het leven van het volk en niet tot een omslachtige structuur los van de mensen wordt, of een groep van uitverkorenen die naar zichzelf kijken. De parochie is een kerkelijke aanwezigheid in het gebied, een omgeving waarnaar het woord wordt geluisterd, van groei van het christelijk leven, van dialoog, van verkondiging, van edelmoedige naastenliefde, van aanbidding en viering. Door middel van al haar activiteiten bemoedigt en vormt de parochie haar leden, opdat zij actief in de evangelisatie zijn. Het is een gemeenschap van gemeenschappen, een heiligdom waar de dorstigen komen drinken om verder te gaan op de weg, en een centrum van voortdurende missionaire uitzending. Wij moeten echter erkennen dat de oproep tot herziening en vernieuwing van de parochies nog geen voldoende vruchten heeft gegeven, opdat zij mensen meer nabij zijn en een omgeving van levende gemeenschap en deelname zijn en zich volledig oriënteren op de zending. De andere kerkelijke instellingen, basisgemeenschappen en kleine gemeenschappen, bewegingen en andere vormen van vereniging, zijn een rijkdom van de kerk die de geest opwekt om alle terreinen en sectoren te evangeliseren. Vaak brengen zij een nieuw evangeliserend vuur en hun vermogen tot dialoog met de wereld in die de kerk vernieuwen. Maar het is zeer heilzaam dat zij niet het contact verliezen met deze zo rijke werkelijkheid van de parochie ter plaatse. En dat zij met genoegen integreren in de organische pastoraal van de particuliere kerk. Dit integreren zal vermijden dat zij enkel maar blijven steken bij een gedeelte van het evangelie. En de kerk, of dat zij veranderen in nomaden zonder wortels. Iedere particuliere kerk is als deel van de katholieke kerk onder leiding van haar bisschop ook geroepen tot een missionaire nieuwe opzet. Zij is het subject van de evangelisatie, in zoverre zij een concrete uiting is van de ene kerk op een plaats in de wereld, en in haar de ene heilige, katholieke en apostolische kerk waarlijk aanwezig is. Het is de kerk die vlees is geworden in een bepaalde ruimte, voorzien van alle heilsmiddelen, door Christus gegeven, maar met een lokaal aangezicht. Haar vreugde Christus mee te delen komt zowel tot uitdrukking in haar zorg om hem te verkondigen op andere, meer behoeftige plaatsen, als in een voortdurend uitgaan naar de randgebieden van het eigen territorium of naar nieuwe sociaal-culturele omgevingen. Zij zet zich ervoor in altijd daar te zijn waar het licht en het leven van de verrezenen het meest ontbreken. Opdat deze missionaire impuls steeds intenser, edelmoediger en vruchtbaarder is, spoor ik ook iedere particuliere kerk aan vast besloten te beginnen aan een proces van onderscheiding, zuivering en hervorming. De bisschop moet de missionaire gemeenschap altijd bevorderen in zijn diocesane kerk en daarbij het ideaal van de eerste christelijke gemeenschappen nastreven, waar de gelovigen één van hart en één van ziel waren. Daarom zal hij soms voorop gaan om de weg te wijzen en de hoop van het volk te ondersteunen. Dan weer zal hij eenvoudigweg te midden van de zijnen staan met zijn eenvoudige en barmhartige nabijheid. En in enkele omstandigheden zal hij achter zijn volk aan moeten lopen om hen te helpen die achter zijn gebleven. En vooral omdat de kudde zelf een eigen speurzin heeft om nieuwe wegen te vinden. In zijn zending om een dynamische, open en missionaire gemeenschap te bevorderen, zal hij het rijpen van organen van deelname, voorgesteld door het wetboek van kanoniek recht, en andere vormen van pastorale dialoog moeten begunstigen en zoeken, vanuit het verlangen naar allen en niet alleen maar naar enkelen te luisteren, die altijd bereid zijn hem complimenten te maken. Maar het doel van deze processen van deelname zal niet hoofdzakelijk de kerkelijke organisatie zijn, maar de missionaire droom allen te bereiken. Vanaf het ogenblik dat ik word geroepen om te beleven wat ik van anderen vraag, moet ik ook denken aan een nieuwe opzet van het pausschap. Het komt mij toe, als bisschop van Rome, open te blijven staan voor suggesties betreffende een uitoefening van mijn ambt dat erop gericht is dat het meer trouw is aan de betekenis die Jezus Christus het wilde geven en aan de huidige behoeften van de evangelisatie. Paus Johannes Paulus II vroeg om te worden geholpen een vorm te vinden van uitoefening van het primaat die weliswaar geenszins afziet van het essentiële van haar zending, maar dat zich openstelt voor een nieuwe situatie. Wij zijn in deze zin weinig gevorderd. Ook het pausdom en de centrale structuren van de universele kerk hebben er behoefte aan te luisteren naar de oproep tot een nieuwe pastorale opzet. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft gezegd dat de bisschoppenconferenties op een gelijksoortige wijze als de oude patriarchale kerken veelvoudig en vruchtbaar werk kunnen leveren om de collegiale gesteltenis tot concrete toepassingen te brengen. Maar deze wens is niet geheel verwezenlijkt, omdat er nog niet voldoende duidelijk een statuut van de bisschoppenconferenties is geformuleerd, dat deze opvat als subjecten met concrete bevoegdheden, met insluiting van ook enige authentieke bevoegdheid op het gebied van het leergezag. Een buitensporige centralisatie maakt, in plaats van te helpen, het leven van de kerk en haar missionaire dynamiek gecompliceerd. De pastoraal in missionair opzicht vereist een afstappen van het gemakzuchtige pastorale criterium van men heeft het altijd zo gedaan. Ik nodig allen uit, moedig en creatief te zijn in deze taak, de doelstellingen, structuren, stijl en methoden van evangelisatie van de eigen gemeenschap opnieuw te overdenken. Een bepalen van de doeleinden zonder een passend gemeenschappelijk zoeken naar de middelen om ze te bereiken is gedoemd zich te vertalen in pure fantasie. Ik spoor allen aan ruimhartig en moedig, zonder verboden, noch angst, de richtlijnen van dit document toe te passen. Het belangrijkste is niet alleen te gaan, altijd te rekenen op de broeders en zusters en in het bijzonder op de leiding van de bisschoppen in een wijze en realistische pastorale onderscheiding. Thank you. Punt 3. Vanuit de kern van het evangelie. Wanneer wij alles vanuit missionair perspectief willen zien, dan geldt dit ook voor de wijze waarop de boodschap wordt meegedeeld. In de wereld van vandaag, met haar snelheid van communicatie en de niet belangeloze, door de media gemaakte selectie van de inhoud, loopt de boodschap die wij verkondigen meer dan ooit het gevaar dat zij wordt verminkt en gereduceerd tot enkele van haar secundaire aspecten. Daaruit komt voort dat enkele kwesties die deel uitmaken van het morele onderricht van de kerk buiten de samenhang blijven waaraan zij hun betekenis ontlenen. Het grootste probleem doet zich voor wanneer de boodschap die wij verkondigen dan geïdentificeerd lijkt met dergelijke secundaire aspecten die, ook al zijn zij belangrijk, op zich alleen niet de kern van het evangelie van Jezus Christus laten zien. Wij moeten dus realistisch zijn en het niet als vanzelfsprekend beschouwen dat onze gesprekspartners de volledige achtergrond kennen van hetgeen wij zeggen en dat zij ons betoog in verband kunnen brengen met de essentiële kern van het evangelie, die daaraan zin, schoonheid en aantrekkingskracht verleent. Een pastoraal en missionair opzicht is niet bezeten van de onsamenhangende overdracht van een verzameling aan doctrines die men door erop aan te dringen probeert op te leggen. Wanneer men zich een pastoraal doel stelt en een missionaire stijl aanneemt die werkelijk allen zonder uitzondering of uitsluiting bereikt, dan concentreert de verkondiging zich op het wezenlijke, op hetgeen het mooist, het grootst, het aantrekkelijkst en tegelijkertijd het noodzakelijkst is. Het aanbod wordt eenvoudiger, zonder hierdoor aan diepte en waarheid te verliezen, en zo wordt het overtuigender en stralender. Alle geopenbaarde waarheden komen voort uit dezelfde goddelijke bron en worden geloofd met hetzelfde geloof. Maar sommige hiervan zijn belangrijker om directer de kern van het evangelie tot uitdrukking te brengen. In deze fundamentele kern is de schoonheid van de heilzame liefde van God, geopenbaard in Jezus Christus, die is gestorven en verrezen, hetgene wat straalt. In deze zin heeft het Tweede Vaticaans Concilie gezegd dat er in de katholieke leer, wegens het verschil in verhouding tot het fundament van het christelijk geloof, een rangorde of hiërarchie van waarheden bestaat. Dit geldt zowel voor de dogma's van het geloof als voor het geheel van het onderricht van de kerk, daarbij inbegrepen het morele onderricht. De heilige Thomas van Aquino leerde dat er ook in de morele boodschap van de kerk, in de deugden en de daden die daaruit voortkomen, een hiërarchie is. Wat hier telt is vooral het geloof zich uitend in de liefde. De werken van liefde voor de naaste zijn de meest volmaakte uiterlijke blijk van de innerlijke genade van de geest. Het belangrijkste element van de nieuwe wet is de genade van de Heilige Geest, die zich openbaart in het geloof dat handelt door middel van de liefde. Daarom zegt hij dat de barmhartigheid, wat betreft het uiterlijk handelen, de grootste van alle deugden is. De barmhartigheid is in zichzelf de grootste van de deugden. Het komt haar immers toe te geven aan anderen en wat meer telt, de ellende van anderen te verlichten. Dat is nu in het bijzonder de taak van wie hoger staat. Daarom zegt men dat het eigen is aan Gods barmhartigheid te gebruiken en zijn almacht zich juist hierin openbaart. Het is belangrijk de pastorale consequenties te trekken uit het onderricht van het concilie, dat een oude overtuiging van de kerk opnieuw opneemt. Voor alles moeten wij zeggen dat bij de verkondiging van het evangelie het noodzakelijk is dat er een juiste verhouding is. Deze herkent men in de regelmaat waarmee enkele thema's voorkomen en in de accenten die in de verkondiging worden gelegd. Bijvoorbeeld, wanneer een pastoor gedurende het liturgische jaar 10 maal spreekt over de matigheid en slechts 2 op 3 maal over de liefde of de gerechtigheid, dan komt er een wanverhouding tot stand, waardoor de deugden die onderbelicht worden, nu juist die zijn welke meer aanwezig zouden moeten zijn in de verkondiging en de catechese. Hetzelfde gebeurt wanneer men meer spreekt over de wet dan over de genade, meer over de kerk dan over Jezus Christus, meer over de paus dan over het woord van God. Evenals het organisch verband tussen de deugden het verhindert één ervan uit te sluiten van het christelijk ideaal, wordt geen enkele waarheid ontkend. Het is niet noodzakelijk de volledigheid van de boodschap van het evangelie te verminken. Bovendien begrijpt men iedere waarheid beter wanneer men haar plaats in relatie met de harmonische totaliteit van de christelijke boodschap begrijpt. En in dit verband hebben alle waarheden hun belang en lichten zij elkaar toe. Wanneer de verkondiging trouw is aan het evangelie, openbaart zich duidelijk de centrale plaats van enkele waarheden en blijkt duidelijk dat de christelijke morele verkondiging niet een stoïcijnse ethiek is, meer dan een ascese is, niet een puur praktische filosofie, noch een catalogus van zonden en fouten. Het evangelie nodigt voor alles ertoe uit een antwoord te geven aan God, die ons lief heeft en die ons redt, door hem in de ander te herkennen en buiten zichzelf te treden om het welzijn van allen te zoeken. Deze uitnodiging moet in geen enkele omstandigheid worden versluierd. Alle deugden staan ten dienste van dit antwoord van liefde. Als een dergelijke uitnodiging niet krachtig en aantrekkelijk straalt, loopt het bouwwerk van de kerk gevaar een kaartenhuis te worden, en dit is ons ergste gevaar. Want dan zal het nu juist niet het evangelie zijn wat wordt verkondigd, maar enkele leerstellige of morele accenten die voortvloeien uit bepaalde ideologische keuzes. De boodschap zal het gevaar lopen haar frisheid te verliezen en niet meer de geur van het evangelie te hebben. Punt 4. De zending die gestalte krijgt in de menselijke beperkingen. De kerk die missionaire leerlingen is, heeft behoefte eraan te groeien in haar interpretatie van het geopenbaarde woord en in haar begrip van de waarheid. De taak van de exegeten en theologen helpt het oordeel van de kerk te doen rijpen. Op een andere wijze doen dat ook de overige wetenschappen. Met verwijzing naar bijvoorbeeld de sociale wetenschappen heeft Johannes Paulus II gezegd dat de kerk aandacht besteedt aan de bijdragen ervan, om daaruit concrete aanwijzingen te halen die haar helpen haar zending van leergezag te vervullen. Bovendien zijn er binnen de kerk talloze kwesties waaromtrent men in grote vrijheid onderzoek doet en nadenkt. De verschillende lijnen van filosofisch, theologisch en pastoraal denken kunnen, als zij zich door de geest in respect en liefde met elkaar in overeenstemming laten brengen, de kerk doen groeien, in zoverre zij helpen beter de zeer rijke schat van het woord te verduidelijken. Aan allen die dromen van een monolithische, door allen verdedigde leer zonder nuances, kan dit een onvolmaakte versnippering schijnen. Maar de werkelijkheid is dat een dergelijke verscheidenheid ertoe helpt de verschillende aspecten van de onuitputtelijke rijkdom van het evangelie beter te laten zien en te ontwikkelen. Tegelijkertijd vragen de geweldige en snelle culturele veranderingen erom dat wij voortdurend opletten te trachten de waarheden van altijd in een taal uit te drukken die het mogelijk maakt de blijvende nieuwheid ervan te herkennen. Want in het goed van de christelijke leer is de substantie één ding en een ander de manier waarop dit wordt uitgedrukt. Soms is bij het horen van een volledig orthodox taalgebruik dat wat de gelovigen meekrijgen op grond van het taalgebruik dat zij gebruiken en begrijpen, iets dat niet beantwoordt aan het ware evangelie van Jezus Christus. Met de heilige bedoeling hun de waarheid over God en het menselijke wezen mee te delen, geven wij hun bij sommige gelegenheden een valse God of een menselijk ideaal dat niet werkelijk christelijk is. Zo zijn wij trouw aan een formulering, maar brengen wij het wezen niet over. Dat is het ernstige risico. Laten wij eraan denken dat de uitdrukkingsvorm van de waarheid vele gestalten kan aannemen en de vernieuwing van de uitdrukkingsvormen noodzakelijk wordt om aan de mens van vandaag de evangelische boodschap in haar onveranderlijke betekenis door te geven. Dit is zeer van belang bij de verkondiging van het evangelie, als het ons werkelijk ter harte gaat de schoonheid ervan beter te laten bespeuren en deze door allen te laten aannemen. Wij zullen in ieder geval nooit van het onderricht van de kerk iets kunnen maken dat gemakkelijk te begrijpen is en dat door allen met blijdschap wordt gewaardeerd. Het geloof behoudt altijd een aspect van het kruis, enige duisterheid die geen afbreuk doet aan de vastberadenheid om erin toe te stemmen niet wegneemt. Er zijn dingen die men enkel begrijpt en waardeert uitgaande van deze instemming die de zuster is van de liefde, uitstijgend boven de duidelijkheid waarmee men de redenen en de argumenten ervan kan begrijpen. Daarom is het noodzakelijk eraan te herinneren dat ieder onderricht van de leer moet worden geplaatst in een evangeliserende houding, die met nabijheid, liefde en getuigenis de instemming van het hart wekt. In haar voortdurende onderscheiding kan de kerk ook ertoe komen eigen gewoonten te herkennen die niet direct verbonden zijn met de kern van het evangelie, waarvan enkele diep zijn geworteld in de loop van de geschiedenis, die vandaag intussen niet meer op dezelfde wijze worden begrepen en waarvan de boodschap gewoonlijk niet op de juiste wijze wordt waargenomen. Zij kunnen mooi zijn, maar doen nu niet op dezelfde wijze dienst met betrekking tot de overdracht van het evangelie. Laten wij niet bang zijn deze te herzien. Zo zijn er ook kerkelijke normen en voorschriften die in andere tijden zeer doeltreffend kunnen zijn geweest, maar niet meer dezelfde opvoedende kracht hebben als kanalen voor het leven. De heilige Thomas van Aquino onderstreepte dat de voorschriften die door Christus en de apostelen aan het volk van God zijn gegeven, zeer gering in aantal zijn. De heilige Augustinus citerend, merkte hij op dat men de voorschriften die door de kerk later zijn toegevoegd, met mate moeten worden geëist, om het leven voor de gelovigen niet te verzwaren en onze godsdienst te veranderen in een slavernij, wanneer de barmhartigheid van God heeft gewild dat zij vrij was. Deze waarschuwing, die verschillende eeuwen geleden werd gegeven, heeft een verschrikkelijke actualiteit. Het zou een van de criteria moeten zijn die in overweging moeten worden genomen op het ogenblik dat men denkt aan een hervorming van de kerk en haar verkondiging die het mogelijk maakt werkelijk allen te bereiken. Anderzijds mogen zowel de herders als alle gelovigen die hun broeders en zusters in het geloof of op een weg van opening voor God begeleiden, niet vergeten wat de catechismus van de katholieke kerk met zoveel duidelijkheid leert. De toerekenbaarheid van en de verantwoordelijkheid voor een daad kunnen verminderd of zelfs opgeheven worden door onwetendheid, onoplettendheid, geweld, vrees, gewoonten, onmatige verlangens en andere fysieke of sociale factoren. Daarom is het noodzakelijk, zonder de waarde van het evangelische ideaal te verminderen, met barmhartigheid en geduld de mogelijke groeifasen te begeleiden van mensen die zich van dag tot dag vormen. Ik breng de priesters in herinnering dat de biechtstoel geen folterkamer moet zijn, maar een plaats van de barmhartigheid van de Heer, die ons ertoe aanzet het mogelijke goede te doen. Een kleine stap, te midden van de grote menselijke beperkingen, kan God aangenamer zijn dan een uiterlijk correct leven, van wie zijn dagen doorbrengt zonder belangrijke moeilijkheden het hoofd te bieden. De troost en de prikkel van de heilzame liefde van God, die op mysterieuze wijze werkzaam is in iedere persoon, boven zijn gebreken en misstappen, moet ieder kunnen bereiken. Zo zien wij dat de evangeliserende inzet zich beweegt tussen de grenzen van de taal en de omstandigheden. Hij tracht altijd de waarheid van het evangelie zo goed mogelijk mee te delen in een bepaalde context, zonder af te zien van de waarheid, het goede en het licht dat hij kan brengen, wanneer volmaaktheid niet mogelijk is. Een missionair hart is zich bewust van deze beperkingen en wordt zwak met de zwakken, alles voor allen. Het sluit zich nooit af. Het trekt zich nooit terug in eigen zekerheden, het kiest nooit voor een zichzelf verdedigende starheid. Het weet dat het zelf moet groeien in het begrip van het evangelie en in de onderscheiding van de paden van de geest. En dan ziet het niet af van het mogelijke goede, hoewel het gevaar loopt vuil te worden door de modder van de straat. Punt 5. Een moeder met een open hart. De kerk die erop uitgaat is een kerk met open deuren. Uitgaan naar de anderen om de menselijke randgebieden te bereiken, wil niet zeggen zonder richting en zonder zin op de wereld afsnellen. Vaak is het beter de pas in te houden. Het verlangen om de anderen in de ogen te kijken en te beluisteren, van zich af te zetten of af te zien van de dringende behoefte om degene die aan de rand van de weg is achtergebleven te begeleiden. Soms is zij als de vader van de verloren zoon, die achterblijft met de deuren geopend, opdat hij wanneer hij terugkomt zonder probleem kan binnenkomen. De kerk is geroepen altijd het open huis van de Vader te zijn. Een van de concrete tekenen van dit open zijn is overal kerken met een open deur te hebben, zodat als iemand een ingeving van de geest wil volgen en nadert op zoek naar God, niet oploopt tegen de kilte van een gesloten deur. Maar er zijn nog andere deuren die ook niet gesloten mogen worden. Allen kunnen op de een of andere wijze deelnemen aan het kerkelijke leven. Allen kunnen deel uitmaken van de gemeenschap en ook de deuren van de sacramenten zouden om welke reden dan ook niet gesloten mogen worden. Dit geldt vooral wanneer het sacrament betreft dat de deur is, het doopsel. Hoewel de Eucharistie de volheid van het sacramentele leven is, is zij geen prijs voor de volmaakten, maar een royaal geneesmiddel en een voedsel voor de zwakken. Deze overtuigingen hebben ook pastorale gevolgen die wij geroepen zijn bezonnen en moedig in overweging te nemen. Vaak gedragen wij ons als controleurs van de genade en niet als helpers. Maar de kerk is geen douane, zij is het vaderhuis waar plaats is voor ieder met zijn zwaar leven. Als de hele kerk deze missionaire dynamiek aanneemt, moet zij allen zonder uitzondering bereiken. Maar wie zou zij moeten bevoorrechten? Wanneer men het evangelie leest, komt men een heel duidelijke richtlijn tegen. Niet zozeer vrienden en nabije rijken, maar vooral de armen en de zieken, hen die vaak worden veracht en vergeten, hen die het u niet kunnen vergelden. Er moeten geen twijfels blijven bestaan, noch houden er verklaringen stand die deze zo duidelijke boodschap verzwakken. Vandaag en altijd zijn de armen de bevoorrechte ontvangers van het evangelie. En de evangelisatie die belangeloos op hen gericht is, is een teken van het rijk dat Jezus is komen brengen. Men moet zonder omhaal van woorden zeggen dat er een onlosmakelijke band bestaat tussen ons geloof en de armen. Laten we hen nooit alleen laten. Laten wij erop uitgaan. Laten wij uitgaan om aan allen het leven van Jezus Christus aan te bieden. Ik herhaal hier voor heel de kerk wat ik vele malen heb gezegd tegen de priesters en leken van Buenos Aires. Ik geef de voorkeur aan een kerk die gekneusd is, gewond en vuil is, omdat zij langs de straten is uitgegaan, boven een kerk die ziek is, omdat zij gesloten is en uit gemakzucht zich vastklampt aan eigen zekerheden. Ik wil geen kerk die zich erom bekommert het middelpunt te zijn en uiteindelijk opgesloten raakt in een wirwar van obsessies en procedures. Als iets ons heilig moet verontrusten en ons geweten zorgen moet baren, dan is dat het feit dat zoveel van onze broeders en zusters zonder de kracht, het licht en de troost van de vriendschap met Jezus Christus leven. Zonder een geloofsgemeenschap die hen ontvangt, zonder een horizon van zin en leven. Ik hoop dat we meer dan door de angst om fouten te maken, worden bewogen door de angst ons op te sluiten in de structuren die ons een valse bescherming bieden. In de normen die ons veranderen in onverzoenlijke rechters, in de gewoonten waarbij we ons gerust voelen, terwijl er buiten een hongerige menigte is en Jezus onophoudelijk aan ons herhaalt: geef gij hun maar te eten. Hoofdstuk 2. In de crisis van het gemeenschappelijke engagement. Alvorens te spreken over enkele fundamentele kwesties met betrekking tot de evangeliserende activiteit, past het in het kort eraan te herinneren wat de context is waarin wij moeten leven en handelen. Vandaag is men gewoon te spreken van een diagnostische overbelasting, die niet altijd vergezeld gaat van voorstellen die een oplossing bieden en werkelijk toepasbaar zijn. Anderzijds zou evenmin een louter sociologische kijk van nut zijn die de pretentie heeft heel de werkelijkheid met zijn methodologie op een enkel hypothetisch, neutrale en steriele wijze te omvatten. Wat ik wil bieden is veeleer in de lijn van een evangelische onderscheiding. Het is de kijk van de missionaire leerling die zich voedt met het licht en de kracht van de Heilige Geest. Het is niet de taak van de paus een gedetailleerde en volledige analyse te bieden van de huidige werkelijkheid. Maar ik spoor alle gemeenschappen aan een altijd waakzaam vermogen te hebben om de tekenen van de tijd te bestuderen. Het betreft een zware verantwoordelijkheid, aangezien enkele werkelijkheden van de tegenwoordige tijd, als ze geen goede oplossingen vinden, processen van ontmenselijking in gang zetten, van waaruit het vervolgens moeilijk is terug te keren. Het is opportun duidelijk te maken wat een vrucht van het Rijk kan zijn en ook wat Gods plan schaadt. Dit houdt niet alleen in de ingevingen van een goede geest en een kwade geest te herkennen en te interpreteren, maar ook, en hier ligt het doorslaggevende punt, te kiezen voor de ingevingen van een goede geest en die van een kwade geest af te wijzen. Ik geef als uitgangspunten de verschillende analyses die de andere documenten van het universeel leergezag hebben geboden, evenals die welke door de regionale en nationale episcopaten zijn voorgesteld. In deze exhortatie wil ik met een pastorale blik enkel kort blijven stilstaan bij enkele aspecten van de werkelijkheid die de dynamiek van de missionaire vernieuwing van de kerk tot stilstand kunnen brengen of verzwakken. Het zij omdat zij het leven en de waardigheid van het volk van God betreffen, het zij omdat zij ook meer direct van invloed zijn op de personen die deel uitmaken van de kerkelijke instellingen en evangeliserende taken verrichten. En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt, waar we u hebben voorgelezen uit de post-synodale apostolische exhortatie Evangelii Gaudium, geschreven door Paus Franciscus en gepubliceerd op 24 november 2013. Een volgende keer gaan we verder met dit tweede hoofdstuk en behandelen we het punt enkele uitdagingen van de huidige wereld. We danken u van ganser harte voor het luisteren en graag tot een volgende keer.